Yes, je luistert naar weer een nieuwe aflevering van Basgasten, de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgasten wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Peter Peskes. En Peter ken je van zijn werk met Jet Rebel, met Jungle By Night, met Weefall en met wie al niet meer. En ik ben heel benieuwd naar Peter en natuurlijk naar zijn legendarische Mustang Bas.
Ik speel de bof. Dat was de bas.
Relaxed.
Hey.
Hey. Als je er klaar voor bent.
Ik neem aan dat jij gewoon vragen hebt en zo.
Ja, zeker. Ja, ja, ja.
Oké, okay, chill.
Ja, en nou, dan laat ik hem gewoon lopen. Sterker nog, hij liep al.
Oh, stiekem. Gezellig.
Ja, man. Hé, maar Peter, leuk dat je er bent.
Ja, gezellig.
In mijn huis.
Ja, in Amsterdam. Mooi hoor. Mooi plekje.
Ja, toch?
Ja.
In mijn, in het slechte weer in Amsterdam.
Man. Ja, het is wat. Het houdt ook niet op.
Nee, dat noemen ze dan winter of herfst of iets wat erop lijkt.
Ja, nou ja, precies.
Maar we zijn er, met koffie. En, dus als je af en toe geslurpen hoort, dat ben ik niet. Dat is Peter.
Ja.
Hey, ik wil even beginnen eigenlijk bij de allereerste vraag. Die ik eigenlijk altijd stel. En dat is welke bas je op schoot hebt.
Fender Mustang.
Ja, toch?
1970. Januari 1970. Net geen Sixties, helaas.
Toch een andere kopen.
Ja, wel matching headstock.
Je mag wel de microfoon wat dichterbij zetten. Of staan
mensen. Oh, sorry. Wel matching headstock.
Oké. Okay. En strepen en een rode. Dus die gaan harder.
Ja. Ja, precies.
En dit is wel een beetje jouw go-to basje, toch? Samen met je precision.
Ja, eigenlijk wel. Maar ik heb ook het gevoel dat mensen mij om een of andere reden vooral van deze bas kennen. Wat hij zo opvalt of zo, denk ik. Tenminste, als ik moet lesgeven op het conservatorium of ergens, dan is het maar die guy met die Mustang of zo.
Geen idee hoe dat komt. Nee.
Geen idee, ja.
Weet je. Bijzonder.
Want hoe ja, lang ik wel
je
vaak
hebt het wel heel lang, of niet?
Ja, best wel lang. Ja, maar toch. Het is niet alsof ik hier altijd met deze bas op podium sta. Nee. Altijd gewoon meer dingen. Maar ja, nee, ik denk 5, 6 jaar. Nee, veel langer.
Ja, volgens mij had je hem al toen ik jou les gaf, 8 jaar geleden.
Ja, toen had ik hem net, denk ik. Sick.
Ja. We kwamen dus net achter dat toen ik studeerde dat Peter nog op de Herman Brood zat. Daarover straks meer. Maar dat ik hem dus bandcoaching heb gegeven.
Kleine wereld.
Ja.
Dat is echt bizar.
Ja. Weet je nog waar je niet mister bent gekomen? Wanneer je dacht van ik moet zo'n ding hebben?
Ik denk dat Mustang was wel een van de allereerste bassen waarvan ik dacht, ik moet er een hebben. Toen was ik denk ik 16 of 17. Toen was ik net begonnen. Toen zag ik, denk ik dat het filmpje van Air was. Air.
Oh ja?
Ja, en die guy speelt soms op Mustangen. Die heeft ook een soort Mustang collectie.
Ja.
Hij had natuurlijk die Lake Placid Blue, maar dan groen. Weet je wel?
Ja, zoals het hoort.
Ja, precies. Toen dacht ik, ja, dit is echt het allersickste wat er bestaat. Maar ja, ik heb er nog nooit eentje in het echt gezien eigenlijk. Totdat ik op de Herman Brood Academie zat. En een vriend van mij die werkte bij Dirk Witte. Toen nog op de, heet het ook alweer?
Amsterdamstraatweg. En dat zit ze nu weer.
Echt?
Ja, ze zijn terug.
Nou, ze zijn back. Oké, classic. Ja, ik vind het wel jammer dat ze uit Amsterdam weg zijn. Maar goed, shout-out naar Dirk Witte. Maar in ieder geval, hij belde me op en zei, Matt, je moet komen kijken. Het is een fucking vette Mustang, matching headstock, alles. Want hij wist natuurlijk dat ik dat heel vet vond. Nou, dus ik zo, oh, heb echt geen zin om daarheen te gaan. Dan ga je daarheen, weet je wel. Ik ben gewoon een arm studentje. En dan hangt daar gewoon een vintage Mustang. En dan gewoon helemaal slecht gaan. Nou, een week later had hij nog een keer gevraagd van, grap, je moet gewoon komen kijken. Want het is gewoon helemaal voor jou, dit ding. Nou, toch maar gaan. meteen verliefd natuurlijk, even opgespeeld. En ja, was gewoon
zoals dat gaat
meteen
soms.
Klaar. Ja, ik dacht echt, nee, kut. Fuck, nu moet ik dat soort van op een of andere... Ik kon hem gewoon niet meer loslaten. Ik moest hem gewoon hebben op een of andere manier. Dus nou ja, gespaard en een beetje bijgeleend en dingen. Nou, heb ik hem toch kunnen kopen en... Ja, beste aankoop van mijn leven, denk ik wel.
Ja, want hier zit je dan met je Mustang.
Ja.
Bijna zonder fret.
Bijna zonder fret. Het is tijd voor een refret.
Ja.
Als iemand nog tips heeft.
Ja, ik heb hem je net gegeven.
Ja. Ja.
Dat dikke tip voor iedereen die zijn oude Fender moet laten herfretten. Ik heb geen aandelen, maar Oregon Wolf van Guns Guitars in Haarlem. Echt, check hem. Hey, en wat je zei, dit is niet de bas waar ik het meest mee op het podium sta per se... Althans, niet dat je je niet bewust dat je denkt van ik moet altijd dat ding meenemen.
Nee. Ja, ik heb wel bij Mistrons al heel vaak gebruikt natuurlijk.
Ja.
Bij Jungle ook een hele tijd. Maar ik merk toch, ja, zo'n Precision is toch gewoon...
Want je hebt ook nog een oude
Precision. Een hele lelijke kleur.
Oh ja?
Ja. Hey, wat is het? Charcoal Frost?
Grijs.
Ja, fucking lelijke kleur. Ik vind het echt een verschrikkelijke kleur.
Was refinish neem ik aan, want die maakte die tijd niet.
Ook dat nog.
Wat was het nou ook alweer, welk jaar? 69.
Ja. Maar ik merk toch dat met zo'n met die Precision is wel het soort van... Het is natuurlijk niet zo uitgesproken als een Mustang of zo. Zeker niet als het met plectrum of zo, dat soort dingetjes. Maar het werkt gewoon altijd.
Ja.
Het is gewoon... In de studio merk ik wel dat mensen toch nog vaker gewoon de Mustang vragen... Maar, nee, live en zo... Nee, toch eigenlijk... Die Precision werkt gewoon altijd.
Ja.
Is gewoon, prikt altijd in, prikt altijd doorheen. Ligt goed in de mix.
Maar zeker als je goede hebt.
Ja.
Dan is dat gewoon...
Ja, precies. Zelfs als je een soort van die... Van die gemute plectrum dingen... Zelfs dat kan nog gewoon redelijk op dat ding.
Ja.
Redelijk. Ik vind het natuurlijk kan supergoed, maar het klinkt niet zoals... Zoals die... Zoals
dan krijg je dit soort...
Ja.
Dat is mijn oude Precision. Ja, toch dat plokkerige van die Mustang is wel een beetje...
Ja, vooral als je hoog gaat spelen of zo. Dat vind ik altijd heel vet.
Op een Mustang?
Ja, short scale. Ja. Over het algemeen, ja.
Dan heb gewoon... toch wat iets flopperigs heeft, zeg maar. Ik krijg een mail, dat ga ik even uitzetten. Het heeft toch iets flopperigs of zo als je, als je short scale speelt.
Ja, het blijft ook veel beter overeind staan, heb ik het idee. Soms nog wel eens met, vooral met jazzbassen heb ik dat dan. Nou, dat is sowieso niet helemaal mijn game. Ik heb een 67er jazzbas thuis.
Dat is niet helemaal mijn game, zegt hij.
Maar het is meer een soort Frankenstein-bas.
Oh ja.
Tenminste, hij is niet, laten we zeggen, hij is bij lange na niet helemaal origineel.
Wat is er nog wel origineel, kan ik dan beter vragen?
De body, de pickups... En de elektronica en de brug voor een groot gedeelte. En de hout. En de thumbrest.
Dat ding wat bijna iedereen eraf haalt.
Ja.
Ik ben even ook wel even benieuwd naar het prille begin. Wanneer je begon met bassen. Weet je nog dat of er een specifiek moment was dat je dacht... Damn, ik moet een bas hebben. Of ik wil bas spelen.
Ja.
Was het een moment van helderheid dat je besloot dat je dat wilde?
Ja. Nou, ik was op zolder bij mijn ouders thuis. Ik was 16 of zo. En toen stond daar een oude bas. Toen dacht ik, hè, wat de fuck is dit? Zo'n gitaartas. En ik dat ding mee naar beneden gehaald. Bleek dat de oude bas van mijn vader te zijn. Bleek dat mijn vader ooit in een bluesbandje gebast had.
Dat wist je zelf niet?
Nee, had hij het nog nooit gezegd.
Lekker dan.
Ja, thanks, pap. Maar toen heb ik natuurlijk gewoon gesmeekt. Er zaten maar drie snaren op, gesmeekt om nieuwe snaren op te zetten. En een versterkertje en een stemfluit had mijn vader voor me gekocht. Want dat vond hij beter dan een stemapparaat. Dat is goed voor je gehoor.
Wow.
Ja, stemfluit. Bestaan die nog?
Ze bestaan nog wel, maar ik heb er ooit één keer op één geblazen. En toen bleek dat de stemfluit zelf vals was.
Ja, is mij nog nooit gelukt om met dat ding iets te stemmen. Sowieso was voor mij... ongetrainde gehoor was het überhaupt het verschil in sound en het ook twee octaven hoger was als van wat kon dat niet
en toen wist je nog niet hoe je flageolet moest spelen natuurlijk.
Nee, ik wist helemaal niks. Je had gewoon heel lang zo in mijn kamer
en dan hopen dat er ergens een keer dat je zegt oh wacht,
ik heb zelfs nog één keer zo hard aangedraaid dat die snaar knapte en net niet in mijn oog terecht kwam. Dus ik was ook nog eens bijna blind geweest.
Te gek. Dat is hoe rock'n'roll begint, hè?
Fucking rock'n'roll, man. Ja, maar dat... ja.
Weet je wat voor bas het was?
Ja, die heb ik nog. Volgens mij begin jaren 60 Daan Lector Longhorn van Servaas Den Haag. Stond een sticker op. Ja.
Volgens mij is ongeveer de helft van de instrumenten in Nederland voor 1975 van Servaas afkomstig. Ja. Ik heb iemand ook ooit een keer horen zeggen, als de Derde Wereldoorlog uitbreekt, dan overleven de stickertjes van Servaas de oorlog. Die zijn onverwoestbaar. Maar Danny Lector, je hebt hem dus nog steeds. Gebruik je hem ook nog wel eens?
Ja, die dingen zijn niet heel stevig gebouwd, dus liever niet.
Sportkanon, hè?
Ja, het is verschrikkelijk. Hij is wel nog helemaal origineel. Er is niks aan veranderd. Even denken. Oh jawel, er is wel iets aan veranderd. Iemand had een soort van 70s weirde output opgemaakt. Gewoon een jack wel, alleen dat was zo'n... Ik weet niet, zo'n soort van... blikje zat er aan. Ja, ik kan het niet uitleggen. Je zou het een keer moeten zien. Maar gewoon een andere output. Die heb ik weer terug laten vervangen, maar...
Verder origineel.
Ja.
Cool.
Ja, het is wel een heel apart ding. Het werkt ook tot nu toe eigenlijk nog voor niks wat ik allemaal heb gebruikt. Dat ik eigenlijk dacht, oh, dit is helemaal...
Dit is de sound.
Ja.
Nog niet gebeurd.
Nee.
Even nog terug naar je Mustang. Want ik kreeg een vraag van Kilian over jouw Mustang.
Zeker kunnen mensen ook vragen stellen.
Ja, niet live, gelukkig. Maar ik vraag altijd op mijn Facebookpagina van... zijn er mensen die nog wat willen weten van de gast in kwestie? En Kilian wil heel graag weten wat je doet met snaren voor je Mustang. Hij heeft die Justin Mellor Johnson signature. En hij vindt het lastig om een setje te vinden... waarin de volle kracht van de Mustang naar boven komt. En ik krijg ook nog een compliment van hem... dat Paaspoort vorig jaar heel leuk was. En dan kan ik bevestigen, want daar was ik ook bij.
Hé, dankjewel. Ik vond het ook heel leuk en heel spannend.
Wat was er spannend aan Paaspoort? Om even daarmee te beginnen.
Dat was mijn allereerste show met...
Echt waar?
Ja. Ik was echt tyfe zenuwachtig.
Ik kan me voorstellen, ja. Daar wil ik straks nog meer over weten, maar eerst even over je snaren.
Oh ja, oké. Okay. Ik krijg dus heel vaak berichtjes van mensen die willen weten wat voor snaren ik gebruik... En wat de game is met mijn Mustang sound. Ik ga het nu vertellen.
Daar komt hij.
Laat me met rust. Nee, grapje. ik gebruik dus Rotosound, Monel, Flatwounds, Longscale.
Ja.
105 tot 95 zou het wel zijn. 94, hoe heet dat? Gewoon 105.
Gewoon het normaal setje. Ik ga het nu intussen even googlen. Maar...
93. In ieder geval gewoon een normaal setje met 105 E-snaar.
Ja.
Longscale, jongens.
Longscale. Waar de gele voor longscale? Wat was de...
Die shortscale snaren die zijn zo flubberig dan. Vooral die E. En het blijft voor mij gewoon niet overeind genoeg staan.
Nee, dus jij wel een beetje
speel
tijd...
speel ook al een beetje hard.
Nou, een beetje. Je krijgt het voor elkaar om de frets van je Mustang te slopen met flat mounts. Dat is echt wel een prestatie. Oh ja, het is gewoon een setje 4505.
Ja, nou... precies. Het is helemaal gesloopt. Maar inderdaad, dat is dus de secret. En gele Dunlop plectrums.
Ja, die zijn de shit voor alles.
Ja, ook voor gitaar. Ja. Dat is helemaal top.
De 0.73 mm.
Ja.
Dus als je Peter zijn sound wil, dan moet je dus een Mustang uit januari 1970 kopen.
Ja.
En Rotosound flats, longscales.
Precies, dan klink je exact zoals ik.
Ja, dat willen we allemaal. Hé, hey, maar even over die Paaspop show, want dat was niet je eerste show met Jet Rebel.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat je daar scheidzenuchtig voor bent.
Ja.
Maar ook omdat, ik ken de drummer waar je speelt een beetje en ik weet een beetje hoe die shows werken. Dat wil zeggen, er zit gewoon heel veel improvisatie en zo in.
Ja.
Zeker als je clubshow speelt van hoe lang duren die? Minimaal 2,5 uur.
Mm-hmm.
Maar dan moet je dus beginnen voor, ik weet niet hoeveel duizend man... met een festivalshow. Hoe bereid je dat voor?
Ja. We hebben sowieso wel een paar dagen... Ja, natuurlijk is er wel gewoon best wel wat gerepeteerd. Niet superveel. Maar... heel veel... Jelt heeft wel een soort van heel goed in zijn hoofd van... Oké, dit soort cues zouden hier kunnen komen. Dit soort cues zouden hier kunnen komen. Vaak cue ik dit hier. Misschien... Dus het is nooit dat iets echt helemaal out of the blue komt. En hij zou ook nooit... Hij zou ook iemand nooit laten doen wat hij niet kan. Wat ik heel eng vond, want hij wist beter schijnbaar wat ik kon dan wat ik zelf dacht dat ik zou kunnen.
Dus hij had je ook wel echt heel erg gecheckt voordat je met hem ging werken?
Ja. Ik was ook... Ja, ik bedoel, ik heb nog nooit... Zeg maar, om dat niet zomaar als voorbeeld te gebruiken. Ik had nog nooit voor zo'n groot publiek... Ja, en nog nooit sowieso bij een show gewoon dat iemand van tevoren nog zegt... Oké, deze nummers gaan we allemaal anders doen. Ik wil hier en hier een break. En dan gaan we daar een opbouw doen met alleen maar hi-hat. En dan kijk maar wat je speelt. Als het maar heel erg funky is. En dan gaan we gewoon opbouwen en ga gewoon fucking hard knallen. En ja, misschien cue ik wel iets hier of zo of niet. Maar ja man, wat fuck vet. Dat ik echt dacht van...
Help.
Oké. Maar ja, dat ging... het is wel echt het leukste wat er bestaat. Ik ben helemaal om. Ik dacht echt van, nee, is dit elke show zo moeten gaan? En dat was nog een... Omdat dat mijn eerste show was, was die redelijk rustig, zeg maar. Er gebeurden niet heel veel gekke dingen.
Maar is dat niet ook omdat het een kortere show is? Dat je is ook niet de ruimte hebt
om... Ja, en omdat natuurlijk nog niet zo lang... dat was letterlijk onze eerste show, ik denk de vierde of vijfde keer dat we ooit samen gespeeld hadden. En de eerste keer in die formatie überhaupt.
Ja.
Dus dat was allemaal een soort van... Oké, we moeten zelf ook nog even uitvinden hoe het werkt. Maar alsnog... ik weet niet, nu als we nu shows doen... dan gebeuren fucking gekke dingen soms. En dat is echt helemaal te gek. Ik vind dat echt zo leuk.
Maar het is ook gewoon dat je op elkaar ingespeeld raakt. Ja. En je kent alle cues inmiddels. Dus het is niet zo dat er... Of misschien wel, maar het is minder zo dat er voor jullie verrassing in die show zit. Dus je weet ongeveer van, oké, in dit nummer kan er dit ongeveer gaan gebeuren. Of niet. Hoeveel ligt er vast bij zo'n hele lange show?
Nou, in principe ligt niks vast.
Ook geen setlist of...
Jawel, een setlist, maar die wordt 20 minuten van tevoren gepresenteerd of gemaakt misschien pas. In ieder geval, die is er niet al de dag van tevoren laten opbouwen. Even denken. Nee, in principe is alles wel gewoon... Je zou overal wel wat kunnen verwachten.
Ja.
Het enige is, uit ervaring weet je dan... dat daar en daar... bepaalde plekken... de kans groter is dat er wat gaat gebeuren of zo. En soms... en vaak overleggen we van tevoren ook wel... dus voor elke show. Het is een soort doorloopje van... als er echt wat speciale dingen staan te gebeuren... zoals een extra turnaround hier en daar... of gewoon een echte... heftige verandering in de vorm van een nummer of zo. Maar in principe gebeurt dat soort shit ook gewoon heel vaak gewoon random.
Ja.
Of soms ook als iemand een cue fout opvat of fout heeft... dan gebeurt er ook weer heel veel vette shit. En dan... Ja, dus wat is fout natuurlijk, maar... Ja,
anders dan de bedoeling was.
Ja. En dan krijg je... Dan zit je in één keer in een nummer op een soort totaal andere manier helemaal uit te spelen. En dat is fucking vet. En dan... Ja, daar kun je alleen maar op voortborduren. Dat is gewoon, daar moet je gebruik van maken.
Denk ik. En heb je dan een soort codetaal? Want ik heb bijvoorbeeld, dit is misschien een heel gek voorbeeld, maar ooit in een documentaire over James Brown. Dan zeggen een paar van die oude bandleden van hij kon je gewoon een cue geven. Dan moest je maar interpreteren wat hij bedoelde. Maar je wist nooit of het klopte of niet. Of hebben jullie echt een soort taaltje ontwikkeld van oké, als iemand zo kijkt of deze beweging maakt, dan gebeurt er ongeveer dit.
Nee. Ja, sommige nummers hebben wel een soort van een bepaald woord of zo. Maar soms is het ook gewoon boys. En dan moeten wij iets doen wat afgesproken is, wat daar zou kunnen gebeuren.
Zeg maar. Ja, precies.
Er zijn al 10 opties die daar zouden kunnen gebeuren. Ja, één van die opties.
Dan moet je maar hopen dat je de goede kiest, soort van.
Het gaat altijd goed. Ja, maar dat is ook wel zo'n ding. Jij altijd weet gewoon, hij gaat het gewoon niet doen als hij denkt dat je het niet kan.
Nee, precies.
Dat vind ik echt bizar. Op een gegeven moment er stond nog een parkpop en laten we een cover doen van weet ik veel, ik weet niet meer wat het was. En ik zei van ik durf dat niet, ik weet niet man, we hebben dit nog nooit gedaan. En ik zei van nee joh, is toch lachen, kom, we gaan even een covertje doen. Dit was dus een uurtje voor de show. Dit zijn de akkoorden. En ik cue dan wel als er een break is en dan gaan we gewoon jammen. En dan cue ik als er met deze hits slaan we dan af. Ik zei, ik weet niet, man. Hij zei gewoon, gast, jij kan dit gewoon. Dus we gaan het gewoon doen. Ik bedoel, ik ga het niet doen als ik er twijfels aan heb dat jij dit kan. Want dit is, ik bedoel, dit zal nergens beslaan. Nou, ja. En toen ging het ook gewoon goed. En toen toch weer een klein beetje zelfvertrouwen erbij, hè?
Ja, nee, maar dat is ook wel fijn dat je van hem zo gewoon dat vertrouwen krijgt van... hey, ik weet dat je dit kan, dus we gaan dit doen.
Ja, maar dat bizar dat hij dat ik dat zelf niet van mezelf wist... of dat zou durven denken of zo.
Nee.
Grappig, hè?
Bijzonder.
Ja.
Weet je nog wat het allereerste baslijntje was wat je speelde... toen je die Danny Lexrow had geclaimd, Thijs?
Geclaimd? Nee. Ik denk misschien...
Oh, die hoor ik ook niet vaak.
Ja, ik denk het wel. Ik was toen helemaal into die 60s beuren.
Voor de niet-kenners, dat was natuurlijk White Rabbit van Jefferson Airplane.
Oh ja, sorry.
Ja. Nee, er zijn mensen die dat niet weten.
Zou je moeten kennen?
Ja, eigenlijk wel. Dat is echt wel vrij iconisch.
Toch?
Het lijkt ook alsof het een Mustang is, die sound.
Ik dacht dat hij altijd op een Guild Starfire speelde.
Ja, dat heeft hij ook al heel veel gedaan, ja.
Maar ik heb voor de rest geen idee.
Nee, gaan we toch even kijken of Jack Cassidy op iets anders dan een Starfire. Hij heeft nu natuurlijk zijn signature bij... ja, in die tijd was het een Guild. Of een... Ja, nou, dan zal het wel een Guild zijn geweest.
We hadden zo'n gemodificeerde unit of zo.
Ja, met 18 miljard knopjes en een fuzz-circuit.
Een fuzz-circuit?
Ja, volgens mij zit er een fuzz in, maar dat pin me er niet op vast. Wel heel vet.
Ja.
Wel echt een miljard knopjes. Hè. Maar ben je nog steeds zo van die 60's dingen? Dat je...
Nee, ik ben niet per se een... ben niet per se zo'n... Ja, nee. Ik vind het heel vet. Mijn muzieksmaak is ook best wel breed. Ik speelde vroeger altijd in punkbandjes. Ja. En dan zit je in één keer bij Jungle by Night Afrobeat te spelen. Ja, ik weet niet. Zo gaat het leven. Ja, ik vind het is gewoon allemaal vet.
Ja, nou ja, allemaal. Toen we zaten hiervoor een beetje koffie te suipen en alvast de ahoeren. En toen zei je in ieder geval wel van... Ja, die Jacques Pastorius dingen, daar heb ik echt helemaal niks mee.
Nee, daar heb ik echt niks mee. Er zijn een paar dingen waar ik niet tegen kan.
Oh, vertel. Dat zijn de leukste.
Stevie Wonder. Songs in the Key of Life.
Oh, leg even uit. Want ik denk dat er nu heel veel mensen bijna hun telefoon... of waar ze dan dit ook op luisteren uit het raam willen gooien.
Maar... Het spijt me, jongens. En
wat is er mis met Songs in the Key of Life?
Ik vind het gewoon een verschrikkelijke plaat. Sorry, ja. Maar die blazers ten eerste. Yep. Ja, kom op. Dit klinkt toch als fucking MIDI, die blazers. Oh, ik ben echt heel hard aan het vloeken hier in de kerk gewoon... ik weet niet, ik vind het gewoon echt verschrikkelijk.
Ja, nou ja. Dat,
en ik vind het ook altijd, en wat ik vind het ook gewoon, ergens is het ook natuurlijk gewoon extra leuk om een beetje te overdrijven en een soort van dingen te zeggen die dan eigenlijk niet zouden mogen.
Ja, maar jij zegt het toch?
Ik zeg een rebel. Punk, hè?
Ja.
Maar goed, Jacob Pastorius en soms in de Key of Life zijn wel een paar van die dingen, ja. Ja, ik weet niet.
Gewoon geneuzel misschien.
Ja, ik heb het natuurlijk, ben ik in talloze discussies geraakt met zoveel mensen hierover. En
nu heb je geen weerwoord.
Ik weet dat het heel goed is. Ik hoor dat het heel goed is. Iedereen speelt echt helemaal insane. De composities zijn super goed in elkaar gezet. Ik vind het helemaal top. Maar het klinkt gewoon niet nice. Ik vind het gewoon niet vet. Ik krijg gewoon, als ik het hoor, dan denk ik gewoon, gadverdamme. Damme, ik vind het gewoon echt niet chill. Het is echt heel erg. Maar ja, ik vind het gewoon echt... Kun je die blazers even voor de mensen thuis?
Een telefoontje pakken, want anders doet hij het niet. Wacht even hoor.
Dat is niet het antwoord waar ik op
kom. Is het heel erg? Weet ik niet of het erg is. Nee, er zijn mensen die zijn het niet met je eens.
Ja.
Ik denk dat als je had gezegd dat je slechte muziek vond... dan had je wel echt ruzie gehad met mensen.
Ja, oké, maar ik ben wel muzikaal genoeg om te horen dat het gewoon echt hele goede muziek is. Maar ik vind het gewoon niet mooi.
Noem eens een voorbeeld van wat vind je de meest vreselijk klinkende, dus niet qua compositie, maar waar hoor je die sound? Je zong net Sir Duke.
Ja, ik vind Sir Duke wel echt zo'n ding.
Even kijken, waar komt-ie?
Wat ik trouwens ook verschrikkelijk vind, omdat een grote bijdrage heeft geleverd aan...
Daar is hij.
Wat is dit voor blazers?
Het zijn er maar twee, hè? Als je nu Peter zijn gezicht kan zien. Een soort plaatsvervangende schaamte.
Die drums zijn echt mega groovy, maar ik vind...
Stevie zelf, hè?
Ja?
Ja.
Legend.
vind het wel lekker hoor.
Ja, nee.
Maar die ik kan me voorstellen dat je denkt met die blazers, wat doen die mensen?
Ja, het is gewoon niet mijn cup of tea.
Nee.
Het trouwens wat ook heel wat meegeholpen heeft daaraan is dat overal op de fucking wereld waar ik heb gespeeld, en dat is echt van Japan tot en Canada, was er altijd overal wel ergens een guy op een podium, een bassist die dan moest soundchecken en die dan ja, of dat ging doen.
Ja.
Dat ik echt dacht, leave Britney alone. Dan.
Ja, maar heb jij ook met dit soort dingen? Ik heb het met die zat dan niet op dit allemaal volgens mij. Nee, ik heb bijvoorbeeld met Superstition heel vaak. Dat mensen dat dan gaan spelen en gaan zien baslijn Superstition spelen. Maar dat is niet de baslijn van Superstition, mensen. Echt niet. De baslijn van Superstition is dit.
Take that, people.
Ja, dus als je nou Superstition gaat spelen, wil gewoon lekker kwartnootjes.
Ja,
dat wel.
Maar
is.
Dit zou ook niet werken als baslijn. Dat zou je ook
deze.
Niet. Nee. Met die klavinet erbij, dan zou het één grote. Ik denk ik, hè, is mijn humble opinion. Schijnbaar ook die van Stevie Wonder.
iemand anders de mookpartij liet inspelen.
Was het iemand anders?
Ja, ik denk dat het... ik weet nog niet of hij het zelf is.
Bernie Worrell.
Of gewoon Nathan Watts. Oh, ja. Vaste bassist.
Sick.
Nou ja, hoe dan ook. Goed, ja. Het hoofdstuk Steve Warner sluiten we heel even af. Want graag.
Graag, dit gaat me echt achtervolgen. Ik voel het.
Maar goed, nu gaat Jack Pastorius je achtervolgen.
Oh ja. Ja.
Daar heb je het wel tegen de verkeerde, hè?
Nou kijk, Jacob Pastorius vind ik... Ik bedoel, ik een beetje in mindere mate dan Songs in the Key of Life, hoor. Maar ik vind Jacob Pastorius fucking vet. Ik vind zijn verhaal super vet. Maar ik vind het ook gewoon niet zo mooi. Ja.
Nou ja, dat kan... Dat is gewoon een kwestie van smaak natuurlijk.
Ik vind alleen één heel klein stukje van Portrait of Tracy. Daar zit een soort van twee tellen, soort van... ding in, wat hij met zijn... Ja, dat vind ik fucking mooi. Kijk, hij whipt dit gewoon even eruit, hè?
Ja, ik ben een Jacob Pastorius adept van het eerste uur. En dan zelfs nog op een precisie met flats, klinkt het nog steeds.
Ja, ja, dit vind ik dus heel mooi. Maar voor de rest, moi.
Moi. Maar wie waren dan toen je...
Maar het is vooral dat andere mensen dit voor mij verpest hebben.
Oh ja. Maar hoe kan iemand anders dat voor jou verpest is omdat ze... Je
zoals wilde... dus die bassisten die ik dus over op de wereld
had. Oh,
die ding. De chicken.
Oh, die kan ik ook niet meer horen.
Ja, dat soort dingen gewoon. En dat gebeurt gewoon. En dat is gewoon... Ja, ik weet het niet. En vroeger natuurlijk in punkbandjes gespeeld. Dus ik heb me altijd een beetje afgezet tegen veel noten spelen.
Ja.
Ja. En maar nu, daar zit je dan, hè?
Met je snelle lichtjes. Maar wie waren dan de mensen die je zeker toen je net begon... De mensen waar je naar opkeek als muzikant of als bassist specifiek dan?
Ja, ik weet ik niet. Ik had niet echt soort van mensen waarvan ik dacht... ik was niet zo into die shit. Into bashelden.
Nee.
Ik weet ook niet waarom. Ik vond die bassist van Nirvana heel vet. Maar wie heeft ooit de bassist van Nirvana gehoord... behalve in twee intro's en zo?
Ja, in het intro van Lounge Act...
Ja, ja precies, ja.
Iedereen kent die...
Ja.
Dat is alles.
Ja.
Terwijl als je... Je kunt natuurlijk op internet al die geïsoleerde bastracks vinden.
Mm-hmm.
En als je dan bijvoorbeeld hoort wat hij in Bloom speelt in dat refrein, dat is helemaal te gek.
Ja?
Ja, dat is echt waanzinnig. Even kijken of we het snel kan vinden.
Maar is dat niet gewoon Kurt Cobain die gewoon gezegd heeft... Mattie, dit zijn fucking mooie basnoten.
Nou, dat weet ik niet. Want het is eigenlijk helemaal... Als je het harmonisch gaat bekijken... Is het heel raar wat hij speelt. Even kijken hoor. In Bloom, bass. Bass. Hier, bass guitar only. Ik vind die sound al waanzinnig. Dat maak ik nul.
Mesa Boogie en een Red. Ja, het is 90's, boys.
Ja, man. En een Gibson RD, denk ik.
Ja, of een Ripper, toch?
Oh ja.
Zo fucking vet.
Echt zo strak als een banaan. gaat wel even om het refreintje.
Even kijken hoor.
Ja.
Hij volgt die zang net een beetje. Meetrillen, ja, ja man, dit is heel vet. Ja, ik denk dat dat aan het begin, toen ik net begon met spelen, was dat, ja, toen was ik helemaal nog niet zo bezig met bas. Ik vond die bassist van eerste bassist van Wolfmother heel erg vet.
Is die gast met die met een enorme hoeveelheid haar die ook toetsen speelde en zo?
Nee, dat was die guy met die Rickenbacker en die ook toetsen speelde, maar die had gewoon minder haar.
Oké.
Ik weet niet meer hoe, ik weet ook niet hoe hij heet. Ik vond het, maar toen was die plaat net uit, zeg maar. Dus dat was toen wat ik heel vet vond. Maar pas later kwam ik pas echt in de bassistic game.
Ja,
dat ik echt
dacht, wat meer virtuose.
Ja, en Gine Scherzen trouwens. Ik was een groot Golden Earring fan vroeger.
Ja, te gek. Nog steeds of niet meer? Minder.
Minder, ja. Het is gewoon mijn muzikale horizon verbreed. Ja. Dus het heeft nog steeds een speciaal plekje in mijn hart, maar... Het is niet dat ik het elke dag op heb staan.
Maar wanneer begon dat verbreden van je horizon? Toen je ging studeren? Of?
Ja, ik denk het wel.
Rond je HBA-periode?
Ja. Toen kwam die... ik weet niet of dat toen net uitkwam of dat dat toen een ding was. Maar het klinkt misschien heel stom. Nee, het klinkt helemaal niet heel stom. Fuck it. Ik vond... toen kwam die John Mayer live DVD uit.
Oh, die Where the Light Is plaat.
Ja. En toen heb ik... Die heb ik... 100 miljard, echt, die heb ik zo vaak gekeken en alleen maar Pinochet gecheckt. En toen was ik helemaal, toen dacht ik, ja, dit is de shit. En John Paul Jones.
Oh ja.
En Bootsy Collins bij James Brown. Dat waren echt dingen waar ik toen van dacht, holy shit, dit is helemaal insane. En toen begon mijn grote Justin Melville Johnson obsession begon toen al een beetje.
Vandaar die Mustang. Ook.
Ook. Ook, ja.
Waar begon je Justin Melville Johnson obsession?
Obsession.
Bij Beck of...
Bij Beck. Nou, nee. Hij begon bij Nine Inch Nails.
Waar Pino Palladino trouwens ook nog heeft mee gespeeld.
Ja. Ja, dat is waar.
Maar bij Nine Inch Nails dus, dacht je ineens... Holy crap,
nou, iemand liep me dat horen. En sowieso... Ik was toen natuurlijk... Toen zat ik nog even helemaal into die distortion fase, zeg maar. Hey, heb je ook een distortion fase gehad?
Ik heb hem nog steeds.
Juist. Ja. Mooi. Ja. Dan moet je gewoon blijven.
Elke bassist moet een goede drive hebben.
Ja.
Uiteindelijk.
Ja, en de distortion game bij Justin Mel Johnson bij Nine Inch Nails was er echt heel erg aan.
Ja, nogal on point, ja.
Ja, en die stond, daar stond, had van die rehearsal footage volgens mij. En dat vond ik zo vet. En ik was altijd al een heel groot Beck-fan geweest. Dat was sowieso al daarvoor, maar toen wist ik niet wie dat baste. Vooral Odelay was dat. En toen kwam ik dus ging ik die guy een beetje opzoeken. Toen bleek dus dat hij ook een plaat van Beck ingebast had. Mijn lievelingsplaat van Beck.
Namelijk?
Sea Change. En ja, geweldig. Echt zo smaakvol wat daar allemaal gebeurt. Ik denk... En veel Serge Gainsbourg geluisterd. Dat is ook een van mijn helden, wie dat ook mag zijn. Dat waren denk ik wel vroeger allemaal mijn boys, zeg maar.
Wat is je favoriete lijntje van Sea Change? Dat je echt denkt van, oh, hier ging ik zo mega aan op wat Justin speelt.
Je hebt dat soort van jam-stuk van Paper Tiger, zeg maar.
Ja.
Waar ze een soort van even losgaan. Met die strijkers meer naar de voorkant. Ja,
man. Zo, ah, die inzet alleen
man,
al.
Man.
Heftig. Just like a paper tiger. Soundje.
Ja, het is wel één grote rip-off van Serge Gainsbourg, dit heel nummer.
Ja, ben je zo'n...
Zijn ode aan, trouwens.
Oh ja, nou ja, dan is het toch geen rip-off, meer een soort van inspiratie.
Ken je een melodie? Is het waar de melodie Nelson van Serge
Nee, die gaan we zo meteen hierna even checken.
Is misschien wel een goeie.
Fix yourself. Ja, man, die Mustang. Dit kan niet anders dan een Mustang zijn.
Nou, nee. Volgens mij is het ook een Guild Starfire. Maar ik weet niet zeker. Ik heb het ooit een keer gelezen, maar dat is al zo lang geleden. En het zou echt best wel een Mustang kunnen zijn. Aangezien hij ook zo'n Mustang fanaat is.
Nogal, ja.
Ja. We hebben dus later nog in dit nummer dat een soort van jam... Ik weet niet of het een jamstukje is, maar daar een soort van instrumentaal stuk. Volgens mij een soort bridge. Nog een stukje verder. Juist. Hij neemt helemaal niet per se veel verantwoordelijkheid voor het laag of zo. Hij denkt gewoon skip it.
Ja, en hij speelt gewoon super veel, melodie. Super melodisch, ja.
Ja, dat heeft mij altijd heel erg aangetrokken aan bassen. Meer dan gewoon, ja, laag.
Ja, dat is ook wel de als je die drie mensen die je nu net noemt. Dus John Paul Jones, Pino en Justin. Dat zijn wel drie gasten die allemaal hetzelfde soort licht melodische manier van
ja.
bas spelen. Terwijl ze toch ontzettend bassisten zijn.
Ja. Ja.
Met name Pino echt zo'n bassist. Maar wel de hele tijd overal tussendoor fietsen. Terwijl je daar eigenlijk geen last van hebt.
Ja, maar Pino Palladino is ook wel de soort van degene die er als laatste bij kwam van allemaal. Dat ik echt dacht van, oh, maar dit is ook dat ik soort van mijn bassist. De bassist in mij kon channelen, zeg maar. Want, wat ook een groot ding was, ik had vroeger gewoon geen goede koptelefoon. Dus ik hoorde gewoon geen bas. Vaak.
Mm-hmm.
Dus ik hoorde heel veel gitaarlijnen. En als een bassist hoog ging spelen, hoorde ik dat heel goed. Daar heb ik gewoon heel veel van mijn inspiratie uitgehaald. Gewoon gitaristen. En dan niet specifiek een gitarist. Maar gitaarlijnen, gitaarfraseringen, gitaarliggingen. En die hele insteek, zeg maar.
Mm-hmm.
En ja, bassisten die hoog spelen.
Melodie en harmonie dan vanuit echt een basfunctie, zeg maar.
Ja. Ik denk dat dat misschien ook wel een beetje... Als ik zo over nadenk, misschien wel redelijk typerend zou zijn voor mijn stijl.
Sound, ja, je kijkt mij aan alsof ik dan moet zeggen, ja, dat is ook zo.
Ja, is dat zo? Ik weet niet, ik vind het gewoon... Ja, kan je dat van jezelf zeggen, dit soort dingen?
Ja, dat denk ik wel.
Oké, chill.
Je, als je jezelf terug hoort, kun je echt wel zeggen van, oh, ik heb dit zo gespeeld. Of als je kijkt naar de opnames die je hebt gemaakt, dan kun je denk ik echt wel een soort grootste gemene deler vinden van wat je doet.
Ja.
Ik ben even benieuwd naar het Seize Against Boer liedje.
Gewoon die hele plaat. Even gewoon kijken. Geweldig.
Ik hoor echt bijna nooit iemand zeggen... ik vind Serge Gainsbourg... van onze leeftijd, ik vind Serge Gainsbourg zo te gek.
Ja, mensen moeten weten. Mensen moeten geëducate worden hier. Serge Gainsbourg, Histoire de Melodie Nelson.
1971.
Juist. Met allemaal Britse library music gasten. Op de drums en de bas en zo. En sowieso... Library music checken, dat is gewoon echt... Daarvoor is echt een schat aan lijpe muziek.
Oké, hoor. Ik schrijf het namelijk ook even op. New York misschien tikken, maar dit komt ook in de playlist te staan... als die liedjes die we nu draaien. Ik doe gewoon even de opener. En dan gaan we waarschijnlijk horen dat het liedje van Beck een rip-off is. Van...
Ja, rip-off, dat was een grapje. Maar het is een, hij heeft gezegd, het is een ode aan Serge Gainsbourg. Okay. Dit liedje heeft wel echt een soort van...
Oeh!
Ja.
Les ailes de la rolle s'effleuraient des pylônes.
Het is bijna een soort ASMR-achtige muziek.
Zeker. Ja, het is ook echt helemaal niet per se een hele fijne plaat om zomaar op te zetten. Want dus dynamisch verschil is echt heel groot.
Ja, het is ook... Vooral ook heel strijkers veel straks en heel weinig beentje.
Ja, straks nog heel veel strijkers, ook heel hard vooral.
Het is echt heel goor dit eigenlijk.
Vet, hè?
Ja. Deze bassist is David Richmond. Ja. Nu. En die speelde ook bij Manfred Mann.
Juist. Hij heeft ook die la 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 la. Ken je die track?
Nee.
Oh, hoe heet die ook alweer?
Ik zit helemaal niet zo in de...
Een soort fuzzbass en zo zit er ook in.
Is dat een Manfred Mann liedje?
Ja, Manfred Mann Chapter 3 heet die plaat. One Way Glass heet die track volgens mij. Gesampled door The Prodigy trouwens. Misschien weet
dan is het altijd een goede track.
Ja.
Nou, dit is zo Brits als het maar zijn kan.
Ja.
Want behalve dat, het, dat Dave Richmond een Brit is... speelt hij hier ook nog waarschijnlijk op een Burns Bison Base.
Yep, dat was zijn ding.
Ja, ik zie het hier voorbij flitsen.
Hey, dit is de sample.
Oh ja.
Volgens mij is het van een van die latere platen van Prodigy, maar... En hij speelde ook op al die lijpe libraries, veel muziekplaten die in Londen opgenomen zijn in die tijd.
En had je toen niet, toen je dit ging checken, dat je dacht, ik moet zo'n Burns hebben?
Ja.
Het is wel echt zo'n sicke...
Die zijn te duur voor mij.
Ja?
Nou, nee. Ik bedoel, kan wel... Ja,
vindt,
ze zijn best wel duur.
Je vindt het te duur om aan te schaffen?
Ik vind ze fucking vet. Maar het is ook wel echt een one-trick pony die je dan koopt voor best wel veel geld.
Ja, vooral als je hem dan op mijn lievelingsstand zet. Dat is de Wild Dog.
Wild Dog. Ja, Matty. Sowieso. Ja, een vriend van mij heeft een oude Burns. En dat is echt helemaal te gek.
Ja, ik weet het al. Michel, misschien met dat ding van hem aankomt. Zei hij, ja, ik heb nou eens gekocht. Oké, okay, cool. Wat heb je gekocht? Ja, dit. Er zit een Wild Dog stand op.
Ja,
dat was
vet.
Volgens mij ook weer de enige reden dat hij hem gekocht had.
Maar toen was hij waarschijnlijk nog niet zo duur als nu wel.
Ja, dat weet ik niet. Ja, hij heeft toen niet verteld wat hij voor betaald had. Maar... Hey, ik heb nog een vraag van een luisteraar.
Sick.
Hans komt heel vaak voorbij. Die stelt superleuke vragen. Je hebt het dan een klein beetje beantwoord. Ik weet niet hoe bewust je dat gedaan hebt. Hans zegt, ik zou wel eens willen weten hoe hij zich onderscheidend heeft gemaakt. Aangezien er best veel erg goede bassisten zijn, is het een prestatie om boven te komen drijven.
Fucking goed zijn. Gewoon vraag. Echt iedereen ownen. Nee, grapje.
Of misschien als ik de vraag een beetje omdraai, is waarom denk je dat mensen jou bellen en niet iemand anders?
Ja, ik weet niet. Ja, ik vind dat is heel... Nee, ik vind het... Ja.
Je mag dit gewoon zeggen over jezelf.
Nee, ik vind dat is heel... Ik kan heel goed grapjes maken daarover. Een soort van heel... Ha, gewoon heel goed zijn.
Ja.
Maar om dat serieus antwoord vind ik dan wel heel...
Ja, maar het zou natuurlijk iets te maken kunnen hebben met het feit dat je... Wat je net vertelt over die benadering van het basspelen. Dat je net geen bassist bent misschien. Of iets minder dan andere mensen.
Ik probeer het gewoon... Ik denk dat het... Dat ik misschien wel... Ja, dat daardoor dan misschien toch net in een soort van originelere insteek zit of zo. Ik weet het ook niet. Maar ik... Manuel, dat was mijn basleraar op het conservatorium, die zei altijd dat mijn... Hij was een soort van mijn mentor, zeg maar.
Mm-hmm.
En nog steeds een soort van... Mijn basboeddha. Hij zei altijd van, ja, je hebt gewoon... Je speelt gewoon... Je bent gewoon technisch heel goed. En je speelt... melodisch, nice en goede timing, goede groove, dit, dat. Maar je hebt ook nog heel veel energie en je kan net zo goed met een plectrum gewoon alleen maar laag E-snaar beuken en terwijl je ook gewoon Jamerson dingen gewoon heel goed kan spelen. Het schijnt een unieke combinatie te zijn, zei hij. Weet ik veel. Ik zeg gewoon wat iemand anders tegen mij zei hierover, ja. Dus het is dus eigenlijk nog steeds geen antwoord op de vraag.
Nou, dat weet ik niet. Ik bedoel... Als je dat niet over van jezelf kan horen. Ik vind het over mezelf ook moeilijk om te horen. Dat ik denk van ja, maar weet ik veel wat mij dan...
Ja.
En dat kan je over andere mensen natuurlijk heel makkelijk zeggen. Van waarom vind je Pino goed? Of waarom vind je wie dan ook? Of waarom is Manuel zo te gek?
Ja.
Dat is een stuk makkelijker.
Ja.
Want dan kun je misschien wat meer verplaatsen in wat iemand gedacht heeft of zo.
Ja.
En wat objectiever naar kijken. Ik weet het niet.
Ja, misschien wel. Weet ik niet. Ik probeer ook altijd gewoon... Ik denk ook dat ik gewoon zoveel rare muziek geluisterd heb... dat ik misschien gewoon ook dingen op een andere manier invullen... dan iemand anders dat een bassist dat zou doen of zo. Maar dat klinkt ook weer alsof ik een soort mega uniek persoon ben. Dat is ook weer raar.
Nee, maar je hebt wel inderdaad misschien... doordat je inderdaad van die library music luistert... dat je toch een andere invalshoek kan kiezen... voor de muziek die je zelf speelt. Omdat dat ook in je vocabulaire zit.
Ja. Ook heel veel drumcomputers geluisterd trouwens. Heel groot fan van.
Als in gewoon een hele dag naar één drummer.
Nee. Maar van die partijen die basically gewoon helemaal...
En bijna van die 303-achtige patroontjes.
Gewoon één noot, maar gewoon zoals wat drum... Ja, gewoon... Die getriggerde shit.
Wat me trouwens wel opvalt is, terwijl je dit speelt, tik je mee met je voet?
Ja, is dat
Nee. Maar dat verder, dat, bedoel, dat doen heel veel mensen. Maar niet op de tel, maar ertussenin.
Nee, het is gewoon tel.
Oh, die, dan hoorde ik hem verkeerd om. En ik hoor dit als tel. Dus ik hoor nu jouw tel.
Oh ja, jij bent een soort ska boy ben jij.
Nee, ik hoor juist jou. Ik hoor jouw voet als offbeat, ja.
Ja.
Ja, ik heb wel heel veel ska geluisterd. Ja, echt nog steeds trouwens. Dus daar kan het aan liggen.
Nog steeds veel ska.
Ja.
Ik heb ook vroeger ook heel veel ska punk geluisterd.
Ja, ik ook wel.
Maar nu kan ik het niet meer.
Al die No Effects dingen en zo. Ja, luister ik nog steeds heel veel.
Heel. Echt?
Ja.
Nice.
Ja,
ik kan het helaas niet meer aan.
Nee, dat is echt van dat... Dat.
Classic.
Heerlijk.
Ja.
Hey, ik ben toch even... Je hebt Herman Brood gedaan en Constorium gestudeerd.
Mm-hmm.
Wat was voor jou de grootste overgang tussen die twee opleidingen? Want het zijn toch... Ik heb ook allebei die opleidingen wel gezien... Maar ik ben benieuwd wat voor jou dan de grootste, het grootste verschil was tussen die twee. Qua benadering of misschien qua wat je moest kunnen.
Voor mij was het grootste verschil dat... Toen ik op de Herman Brood Academie zat, was die opleiding nog vrij jong. En toen zaten er toch... Ik kies mijn woorden heel zorgvuldig, hè. Toen zaten er nog best wel veel mensen... die gewoon niet per se, voor mijn gevoel, allemaal, het was hartstikke leuk. Ik heb er echt een fucking goede tijd gehad. En zonder de Herman Brood Academie was ik niet de persoon of de muzikant geweest die ik nu was. Maar ik had gewoon niet het idee dat iedereen gewoon echt heel serieus was over muziek maken en daar een soort van bestaan mee op probeert te bouwen. En ik weet ook niet, volgens mij hadden veel mensen zoiets van, ja, ik weet gewoon niet zo goed wat ik wil doen, hè. Toen dat... Zoiets van, ik weet niet zo goed wat ik wil doen. Ik vind dit wel leuk. Laten we eens kijken hoe ver ik hierin kan komen. En dat het in de... Op het conservatorium... Mensen daar toch een stukje serieuzer in waren. In, yo, gotta make it work. Weet je wel. Hard voor werken. Knallen voor die knaak.
Zou dat misschien ook een van de oorzaken kunnen zijn dat je... Dat je boven bent komen drijven? Omdat jij... in jouw generatie een van de mensen was die dat wel had van... ik wil dit doen en ik ga gewoon volle bak dit nu doen... om zo goed mogelijk te worden en zoveel mogelijk te spelen.
Misschien wel. Ja. Wij.
Nee.
De USP, daar is die.
De USP. Ik was wel serieus.
Ik was absoluut niet serieus. Als in... Ik heb gewoon... Ik ben heel... Nou, laat maar zitten.
Deze zin gaan we niet afmaken. Heb jij op de Herman Brood zowel van Thijs als van Ivo les gehad? En ja. Van Bas?
En van Charles Nachtzaam.
Oh ja. Ik was bijna vergeten dat Charles ook nog gezeten heeft. Ja,
maar dat was maar heel eventjes.
En aan wie kun je... met wie identificeer jij het meest als muzikant van die gasten?
Met niemand echt nu dan. Ik bedoel, ze zijn allemaal heel stuk voor stuk heel belangrijk voor mij geweest. Maar je bedoelt meer op wie lijk ik nu het meest qua spel.
Als ik nu naar mezelf kijk, denk ik... Oké, ik heb van een heleboel mensen les gehad... maar als ik popmuziek speel... dan lijk ik, denk ik, zelf het meest op wat Michel doet. Als ik gewoon op popliedje speel.
Nee, ik denk dat ik dat... sorry Ivo. Sorry Thijs. Nee, ik denk dat ik soort van toch van iedereen wel wat natuurlijk heb gehad. Maar ik heb niet echt iemand soort van... Van niemand waarvan ik les heb gehad, ooit heb ik soort van echt iets overgenomen, zeg maar. Wel overgenomen als in geleerd van die mensen. Maar ik heb geen stijlkeuzes gemaakt of iets gedaan daarin wat... denk ik voor mezelf, hè. Dit is in ieder geval... Als ik mezelf zie spelen, zie ik daar ook niet echt... een Ivo of een Thijs of een Manuel in terug... maar wel elementen van wat zij mij geleerd hebben. Dat maakt dat sens, wat ik zeg?
Ja, volgens mij. Ja, je hebt gewoon een soort... Je hebt daaruit gehaald voor jezelf... bewust en onbewust wat je wilde hebben, zeg maar.
Ik heb van Thijs heel veel van die... hij was degene die zei van... Hij zei van, ik heb vroeger ook heel veel gitaristen geluisterd... en ik ging over die gitaristische frasering... en af en toe is een gitaristische insteek in iets. Dat had voor mij klikje maakte dat. Ivo natuurlijk gewoon mega solid popdingen en notenkeuzes... en plectrum dingen. En Manuel gewoon meer heavy stuff.
Ja.
En zijn timing en groove heb ik altijd heel erg proberen af te kijken...
Ja, dat is ook wel meteen heavy, ja.
Ja. Dus van dat soort dingen. Maar ik heb niet... Je ziet wel eens dat mensen heel erg op een leraar gaan lijken. Dat denk ik niet dat ik dat heb. Maar dat je wel een soort van... Three Force Ghosts zo kan zien. Dat
ja, zoals een soort Obi-Wan Kenobi zo boven je hoofd hangen.
Ja, dat dan...
Een channeled.
Juist. Oh. Dat dan Manuel en Thijs Lodewijk en Ivo zijn...
Ja, dat zijn ook wel meteen niet de slechtste om...
Nee, je moet ze wel de goede uitzoeken.
Ja, je moet gewoon de goede mensen uitzoeken. Hey, en luister je platen voor de bassist? Of ben je echt iemand die liedjes luistert of sounds? Of dat je denkt, oh, ik ga even naar die plaat luisteren, want die is zo te gek ingespeeld?
Zeker wel.
En wat zet je dan op? Behalve dan Suzy Kens Boerik en Mervet Man.
Ja, precies. Dat is wel eigenlijk al best wel lang geleden. Ik vind die nieuwe Michael Kiwanuka-plaat kapot vet. Maar niet per se om zijn bassist eigenlijk. Dus oké, dat is niet het juiste antwoord.
Maar hij is wel heel gaaf.
Hij is heel gaaf. Productie vind ik daar juist heel vet. Ik luister de laatste tijd gewoon veel meer om sound en productieachtige dingen. Bijvoorbeeld hele weirde oude crunchy shit uit Ghana of Afrika. En oude Thai funk... Dat soort dingen vind ik fucking vet.
Hoe komt er mensen bij dat soort muziek? Ja, je zei, ik nu al voor de tweede keer gezegd dat je super rare muziek luistert. Dat zei je net ook al.
Oh, echt? Ja, misschien is het dat... Het is niet echt rare muziek, maar het is gewoon misschien... Als ik het met andere mensen over heb, dan gaan ze toch wel vaak voor de classics, weet je wel. Van, ja man, die Steely Dan plaat is fucking vet. Of die Songs in the Key of Life is fucking vet. dan, of... Gewoon die classic, gewoon die goede dingen, weet je wel. Maar ja. Ik denk van, ja, ik weet dat dat heel goed is en heel vet is. Dus ik skip dat dan een beetje. Want ik ken het.
Ja.
Maar, ja.
Ik ken het en dan.
En dan, ja. Wat heb ik daar dan nog aan? Kan ik niet echt iets uithalen of zo, voor mijn gevoel.
Ja. Gewoon een beetje geëikte dingen of zo.
Precies.
Dus dan ga je maar Weird Thai Funk luisteren.
Weird Thai Funk, ja. Ik ben
wel benieuwd, ja.
Oké. Even kijken, dan moet ik op gaan zoeken.
Even opzoeken, je Spotify playlist wat luisteren. In godsnaam.
Ja, want ja, die namen zijn natuurlijk ook niet het makkelijkst. Onuma Singsiri, sowieso.
Goed verhaal, dit.
Gesampled door Action Bronson ook, trouwens.
Kijk, kom je ook via die samples dan bij die muziek?
Nee, ik heb de laatste plaat van Action Bronson geluisterd. Niet de laatste. Even de laatste en de eerste zes nummers waren allemaal... Hey, ik ken al die tracks, die samples. En dat is leuk als je een track hoort en je kent sample.
Ja, precies. Even kijken, dus dit is de meest geluisterde track van Onuma Singsiri.
Meka Somtam?
Jazeker.
Juist. De waslijn gaat trouwens over drie rondjes.
Wauw.
Zes, wie dat ook betelt. Heel nice. Hij mist een tel. Ik vind dit echt fucking hard.
Oh ja.
Dus er komt ook elke rondje fucking raar uit. Maar elke rondje zang duren ook weer anders. Maar het thema wat die gitaar doet vind ik heel gangster.
Ik kan me ook wel voorstellen dat het heel lekker is om te samplen, dit soort muziek.
Ja man, zeker wel.
Ben jij dan ook iemand die verslaafd is aan een site als Who Sampled?
Ja. Ik vind dat echt geweldig.
Oh, heerlijk. Ik kom dat dus niet zo vaak tegen, mensen die net zo gek zijn van die site als ik.
Ja, maar soms dan hoor je toch iets en dan denk je, holy shit, waar hebben ze dit vandaan gehaald? Ja, dat vind ik gewoon mooi.
Ik had het met de laatste Mac Miller plaat. Die vind ik qua productie sowieso helemaal te gek.
Welke is dat?
Ja, die nieuwe, die heet...
Het is weer Circles. Een nieuwe namelijk, toch?
Ja, die bedoel ik, Circles.
Die hebben we nog niet gecheckt.
Oh, dat is een track ingespeeld door Mono Neon.
Oh,
man, ja? Dat is heftig, ja. Maar ik had dit. Zo opent dus een track. Dit is een mannenkoortje uit 1955.
Juist.
En dan die producer die bakt dus daarna een beat uit dit sampletje. Maar dan helemaal naar de kloten geknipt. Komt-ie.
Juist.
Dit zo hard. Yeah, well this mad world made me crazy. Might just turn around the 180. Dit is zo vet.
Ja, dat is
maar dan ga ik dus meteen, zit ik op hoe sample, dan ben ik nou ook aan het kijken. Ga ik checken van oké, maar dat sampletje zit waarschijnlijk nog ergens in. En dat is dus ook zo. Even kijken hoor. God, hoe was het nou weer? Een beetje zo'n... Oh, hier. Jamie XX, ken je die?
Ja, man.
Ja, nou, Sleep Sound van Jamie XX. Ja. Daar zit dit sampletje in.
Echt?
Ja.
Vet.
Maar dan... Even kijken, hier. Beetje van die trippy techno.
Ja, man.
Maar dan... even kijken hoor. Iets verderop. Hier komt het. Die zit dan... Hetzelfde sampletje.
Ik vind het zo bizar wat mensen met dit shit doen, dat gewoon... Het is gewoon bijna niet meer te horen wat waar het vandaan komt.
En er zitten dus... Ik ben toch benieuwd hoe sample dingen werken. Dat er gewoon een of andere nerd zit die denkt... Hé, dit ken ik ergens van. Dit zit ook daarin. Of dat het een algoritme is. Of,
Nou, het gaat wel over mensen die dat submitten.
Oké.
Okay. Ik vraag me alleen af wie die shit goedkeurt. Dan, ja, luister deze. Ik bedoel, stel, iemand stuurt op, yo, dit is dat koortje uit 1951. En dan moet je dan gaan checken of dat echt dat koortje... Hoe de fuck ga je dat doen?
Ja, dan moet je misschien ook kijken of die sample gecleared is of zo op de een of andere manier.
Oh ja.
Hey, ik heb nog even één korte vraag. Namelijk, als jij mij was en je zou iemand moeten bellen... voor om een uur mee te ouwe hoeren. Wie zou je dan bellen? Niet Manuel zeggen, want die is al geweest. Een paar weken geleden. Ik denk 2 maanden terug of zo.
Even denken. Ja, ik kan heel veel mensen opnoemen.
Nou, noem er eens 2.
Darek Merks.
Sorry?
Ja, Darek Merks, een hele goede vriend van mij. Hij bast bij Pip Blom.
Oh,
hij
ja.
zit nu helemaal in de upcoming bandjes molen.
Cool.
Thijs Lodewijk.
Ja.
Maar die zit helemaal in de synths nu.
Ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel... Thijs moet sowieso een keer hier komen zitten.
Ja, zeker.
Dan gaan we Thijs bellen. En ik ben ook met Ivo bezig, maar Ivo is ongeveer de drukste man op aarde.
Ja.
Dus, maar dat komt wel een keer.
Even denken, Manu Hollestellen.
Goeie. Nou, dat zijn 3 mensen die ik sowieso ga bellen.
Ja, kijk ik.
Kiek. Kunnen Kiezo. We weer verder. Hey Peter, ik vond het echt super chill om even een uurtje met je te praten.
Is het al voorbij?
Ja, man. Wil je nog heel graag iets vertellen? Mag hoor, dan plakken we gewoon nog een tijdje aan vast.
Ik heb niet echt per se iets om te vertellen, maar ik vond het wel gewoon heel chill.
Ja, vind ik ook. Dus dan gaan we binnen afzienbare tijd een deel 2 plannen.
Ja, dan ga ik even een afspeellijst maken met hele rare muziek met heel vette baslijnen.
Dat lijkt me sowieso een goed idee. Hey, thanks man.
Top, thanks.
Je luisterde naar het gesprek dat ik had met Peter Peskens. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes, zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten-playlist op Spotify niet te checken. En laat een berichtje achter op de Basgasten Facebook. Over 2 weken hoor je Damien Erskine.
Ik speel de bof. Dat was de Bas.